In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samen wonen in deze uren der dankzegging, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 27, daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek den zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht, zie niet in toorn neer. Gij waart mijn hulp in al mijn ziels verdriet. O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Ik las u uit Psalm 27, het vijfde vers. Belijdenis, u moet de kerk al reven naar de belijdenis van de kerkvergadering van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in ene Heer Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen zijn gemaakt, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, ook voor ons is gekruist onder Pontius Pilatus, gelegen heeft, begraven is, ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen eind zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. We willen met elkaar lezen het boek der psalmen. En ik lees met u uit psalm 119. We beginnen bij vers 153 tot het einde. Psalm 119 van vers 153 tot het einde. Zie mijn ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijn twistzaak en verlost mij, maak mij levend naar uw toezegging. Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken uw inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Maak mij levend naar uw rechten. Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, maar van uw getuigenissen wijk ik niet. Ik heb gezien degenen die trouwelooslijk handelen, en het verdroog mij dat ze uw woord niet onderhielden. Ziet aan dat ik uw bevelen lief heb, o Heere, maak mij levend naar uw goedertierenheid. Het begin uw woord is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht uw gerechtigheid. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging als een die een grote buit wint. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal daags over de rechten uw gerechtigheid. Die uw wet beminnen hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. O Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenis en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezeggingen. Mijn lippen zullen uw lof overvloedelijk uitstorten, als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw reden, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil en uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. We zingen met elkander uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En wat er dan verder volgt uit Psalm 25, het zesde vers. MUZIEK Ik wens met u te danken in deze uren van dankzegging voor het hele avondmaal over een bede voor deze uren der dankzegging. En die bede, die kunt gelezen in Psalm 119, daarvan het 175ste vers, de eerste woorden. Psalm 119, vers 175, de eerste woorden. Laat mijn ziel leven, en zij zal u loven. Heren, daar zijn wij dan met elkander rondom dit woord van uw waarheid. En telkens heeft een woord uit die woord zijn zin, zijn inhoud, zijn betekenis. Maar voor een uur als thans, waarin gij ons samenbrengt om uw naam te prijzen, dat dan de morgen van deze dag rondom uw desk komt eraan zitten, en dan bij brood en bij beker de naam des Heeren verhogen, de daden des Heeren verheerlijken, om met elkander te bepeinzen, waarvan de strijdende en de triomferende kerk vol is. Van het alles overwinnend voortdachtelijke werk van u, Heer Jezus Christus, die ons in dit strijdend leven dat pand hebt nagelaten om bij het breken van het brood en bij het vergieten van de wijn te mogen bedenken hoe duur dat we zijn gekocht. Heere, hebben wij het allen verstaan dat het zulke een voorrecht is om te mogen komen tot een heilige bond des? Hebben wij het begrepen dat de avondmaalsuren niet is een verschrikking, maar dat zij worden kan en worden zal een verkwikking op de reis naar Sion daarboven? Hebben wij het goed beseft dat avondmaal vieren is tot onze troost ons toegezegd? Maar daar wordt zo verschillend over dat avondmaal gedacht en gesproken, heren. Daar wordt zo over gedebatteerd en over geredeneerd en soms zo zwaarwichtig over gedaan. Maar het heeft inderdaad zo weinig inhoud wanneer het alleen maar blijft bij zulke goede woorden, vrome woorden, bijbelse woorden, zware woorden. Maar het zijn ook maar woorden. Maar het zijn geen zaken. Zaken, heren, die vinden we niet in de woorden die we wisselen tegenover elkander, niet in de zwaarwichtigheid waarin wij staan tegenover elkander, maar zaken leren we als we biddend buigen onder u. Als we dit woord van de tekst gaan beseffen, als we dit gaan beoefenen, als we het alleen maar niet lezen, maar als we hier vanavond u eens vinden konden iets van ons eigen diep ziel doorleven. Laat mijn ziel leven. Heren, als dat een vreemde taal blijft, nee, dan kunnen we niet aan de avondmaalstafel zijn. En als het een vreemde taal is, als we aan de avondmaalstafel geweest zijn, zijn we daar geweest als een gast zonder bruiloftskleed. Maar wanneer het een taal der ziel is geworden, een uitgang des harten, een neiging en een overbuiging naar die doorboorde handen van uw Heer Jezus Christus, om uit die doorboorde middelaarshanden bediend te worden, als wij het gaan verstaan, Heere, dat leven alleen maar is uit den levensgrond van u, God des levens, dan zeggen we niet alleen, maar dan doen we het ook. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen aan uw tafel uw naam verhogen. Dan gaat het niet over groot of over klein zijn in de genade, heren. Ach, dat zijn allemaal stukken die maar tot de dingen van beneden behoren. Maar dan gaat het hierom dat er een hart is dat u zoekt en vreest en kent en lief heeft in beginsel. Laat dat mogen wezen bij ons, Heere God. Laat hier dit woord van de tekst iets weer spiegelen van hetgeen ons eigen leven is te ontdekken. Want wanneer dat niet zo zou zijn, o God, dan kunnen we wel neerzitten onder een preek. En dan kunnen we wel luisteren naar een preek. En dan kunnen we ook een oordeel vellen over een preek en over een prediker. En dat gaat in de regel nog wel makkelijk ook. Maar we moesten eens wat meer besef van onszelf leren krijgen. Wie niet aan zichzelf leert denken en met zichzelf leert komen tot u, is hier niet vanavond geweest. Die is overal met zijn gedachten kunnen zwerven, maar niet hier. Dat is het grote van het woord Gods, dat het zo strikt personeel op de man, op de vrouw, op de jongeling, op de jonge dochter is ingesteld. En dat het niemand passeren wil, maar dat het bij namen genoemd wordt. Want we hebben het vanmorgen nog even gehoord. Gij roept uw schapen bij namen en gij leidt ze uit. Heere, neig dan ook vanavond ons hart. Door dit woord en tot dit woord. En laten we met elkander een goede sabbatsuren doorleven. Die onze ziel de blijdschap van de gemeenschap der heiligen schenkt. Die ons weer eens moed geeft van boven om de week weer in te gaan met al haar zorgen, lasten, met al haar vragen, met al haar toekomstprobleem. O God der waarheid, begeef, verlaat ons niet, maar het uw kracht in onze zwakheid genadelijk worden volbracht. Heere, zegen al wat op u wacht. Denk aan dit deel van uw kerk. We hebben daar even bekend gemaakt dat een dienaar des woords beroepen is geworden. Denken wij daar wel aan? Is dat ook een stuk van ons gebedsleven? Of is dat alleen een nummer? Een noemen die is een beroep. Heren, wij bidden van u, geef dat we ook deze zaken kunnen dragen voor uw troon, kunnen neerleggen voor uw aangezicht. We zijn als gemeente wel meermalen teleurgesteld geworden. Reeds zo lang is deze plaats ledig. Wij bidden van u, kon het nu raar bestaan, heren. Zoudt ge deze maal ons eens willen verblijden? Geef dat ook voor deze zaak een zakelijk gebed geboren mag worden. Want dat wordt niet opgedrongen en dat wordt niet voorgezegd. Maar het wordt geleerd uit nood der ziel, uit bidden wachten. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, heren. Gaat ons geleerd dat we daarvoor zouden bidden. Zegen dat koninkrijk, uw koninkrijk. Kom het toch alweer, werp aan den troon des Satans neer. We zien rondom ons in deze wereld dat de machten van de tijd en de geest van de tijd en de volkeren der aarde zich wel organiseren. Maar ver van u en ver van u de weelde vergaat eerlang en wordt vervloekt. Daar is geen toekomst voor. Maar laat ons in zulke wereld, die al meer ons herinnert aan de afval der volkeren, laat ons in zulke wereld meer dan ooit mogen geloven dat uw koninkrijk komende is. Dat de overwinning aller tijden staat in dat rijke beginsel van uw koninkrijk komt toch, o Heer. En dat het allerlaatste in de gang der benauwing dieser tijden het zal wezen, de koninkrijken zijn geworden onze Gods en zijn Christi. Heer, wij willen gedanken de arbeid der zending over heel die wereld. waar ze ook uitgaan in uw naam, onze broeders en zusters, waar ze over dat evangelie het woord der waarheid willen brengen tot de volkeren, wil daar een zegen aan verbinden. In het bijzonder wat wij als kerken mogen doen in die grote wereld is wel klein, heren. Maar ook dat kleine, dat wilt gij toch nog wel rijkelijk zegenen. En dat heb je al gezegend. Ons werk in Indonesië was niet ongezegend in de loop der jaren. En dan zijn daar vele dingen veranderd. En dan zijn daar veel moeilijkheden op den weg der zending gekomen. Heere God, daar is vrucht geplukt. Daar is geoogst. Daar is in het binnenland van Celebes, in dat Namassaland, gekomen een gemeente. Daar is een kerk geboren uit het bloed van Christus. Daar zijn ze, die door bloed en tranen heen de naam des Heeren hebben willen gestand doen. Zegen die zwakke kerken daar in dat binnenland van Celebes, Heere. En gedenk die broeders daar ginds in de verte, die ook altijd aan ons denken. Wij dragen ook aan u op, de broeders die in het Wendeland zijn, in dat verre zuiden van Afrika, waar onze predikanten zijn, en waar onze doktoren zijn, en waar ons ziekenhuis is, en waar onze zieken zijn en onze verpleegsters zijn, waar dat Wendevolk en dat Bantuvolk is, Heere. Waarmee er zoveel te doen is in deze wereld van kritiek, maar waar we te weinig aan denken aan het evangelie van Christus. We bidden van u, Heere God, dat wij die aan het thuisfront blijven, niet vergeten om in bidden diep ontzag en in kinderlijke offervaardigheid dit werk te blijven gedenken. Zegen onze theologische hogeschool met haar discipelen en met haar hoogleraren. Heere God, wij hebben studenten in onze school, dat is goed. We hebben jonge mannen die in noeste vlijt willen arbeiden, die in helderheid van denken meer wetenschap willen vergaderen, dat is allemaal goed. Maar geef ze bovenal een hart om geestelijke dingen geestelijk te proeven, geestelijk te verwerkelijken. Heren, want dat komt erop aan voor onze jonge dienaren. Niet dat ze alles reeds in de bevinding hebben doorleefd, dat komt ook. Maar dat ze geestelijk aanvoelen om geestelijke dingen geestelijk te leren bouwen in het midden van uw kerk op aarde. Dan moeten ze bediend worden, Heren. Want we kunnen nooit dienen als we niet bediend worden. Gij zijt gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Als we dat verstaan, dan leren we dienen uit u dienen. Heer Jezus Christus, dat is een dienen uit tedere liefde. Wij dragen onze scholen aan u op, Heren. Onze christelijke scholen, waar uw naam genoemd wordt, waar onze jeugd gaat, waar de toekomst van ons volkleven opgekweekt en opgevoed wordt, en allerlei wetenschap die noodzakelijk is om te leren kennen. Maar bovenal, laat daar iets levendig worden van de vrezen van uw naam, dat het alleen maar niet door onze jeugd gezongen wordt, maar dat het ook doorademd wordt in hun ziel doorleven. Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed? Heere God, zegen de arbeid in het lands leger en op onze vloot. Zegen de arbeid in onze gevangenissen en gestichten. Gedenk de mensheid die daar zwoegt in het duister, die in de omneveling van zinnen verkeert. O God, wat is er een wereld vol nood die we aan u mogen opdragen. En we zullen ze niet vergeten. Zegen ook uw dienaar die vanavond geroepen wordt om dit woord te overdenken met dit volk. Staan rechter en linkerhand, Heren. Geef hem de blijdschap van de gemeenschap der ontmoeting in dit godsruithuis rondom uw godsgetuigenis. En we zullen vanavond een goede uren smaken mogen. Wij beleiden het, Heere God. We hebben het alles verzondigd. Wij wijzen ook niet op iets van ons. Wij vallen er totaal buiten. En dat moet geleerd worden, Heere God, om te weten dat gij zulk een volk die zich er buiten weet, naar binnen wilt halen. Dat gij ze naar binnen wilt halen, naar de stilte van het heiligdom, gelijk gij een azaf uit de drom van Evelen haalde, om hem te leren, het is mij goed om bij God te zijn. Barmhartige God, verhoor ons. En vergeef ons dan, om des bloeds Christi wil, al onze overtredingen. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 145, de versen 2 en 6. En u zal dan gelegenheid gegeven uw gave goden en zijn dienst te wijden. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden in uw wonderlijke naam. En dan vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans in al geen plek. Wat volk 145 weer is. We willen met elkaar over deze beden uit Psalm 119 nadenken. Als de schoonste klank op ons avondmaalsfeest. Hier beluistert gij in deze beden een levenszucht. Hier vinden wij een levensbron. En hier smaken wij levensvreugde wanneer wij bidden om het leven. We hebben in dit uur een uur van dankzegging op het heilige avondmaal des Heeren. Hoe zullen wij deze uren met elkander doorbrengen? Allereerst zullen wij toch ons moeten bezinnen op dit uur van samenkomen, die wij een uur der dankzegging noemen. We kennen de tijd waarin wij leven in drie allerlei posities zien. We kunnen de tijd in den tijd leven. We kunnen onze tijd beleven. En we kunnen onze tijd doorleven. Dat zijn drie posities. Leven in een tijd, dat doet iedereen. Het kind in de wieg en de stokoude, die onder de last der jaren gaat gebogen, ieder leeft in deze tijd. Maar dat heeft als vanzelf weinig betekenis, weinig zin. We kunnen ook de tijd beleven, dat heeft meer betekenis. En dan zeggen we tot elkander, wat hebben we al wat beleefd, hè? Sinds dat we getrouwd zijn, of sinds een dag van dat verlies, of sinds, gaat u maar door, zo ieder mens zijn eigen leven weet te kleuren, wat hebben we dan al wat beleefd. En naarmate wij ouder worden, inderdaad, beleven wij wel heel wat, zonder twijfel. Maar, wanneer dat nu niets nalaat, dat we alleen maar zeggen, we hebben wat beleefd. We hebben vanmorgen weer beleefd dat we een avondmaalsuren hebben gekend en genoten. Maar die uren is ook alweer voorbij. Al wat wij zo beleven, nu ja, dat raakt ook weer op de lijn van het verleden. En het verleden, dat ligt op sterven, dat is voorbij. En daarom, daar moet iets anders gekend worden. Zullen wij vanavond deze uren van bezinning en deze uren van dankzegging leren verstaan. En dan moeten wij dit leren, dat wij de tijd doorleven. Dat is wat anders. Doorleven. Dat is wat anders dan beleven. Doorleven. Van de catechisant zeggen we wel eens, als hij zijn les goed kent, hij kent ze door en door. Dat is van betekenis, doorleven. We moeten dingen goed doorkennen. En daar, wanneer gaat een christen zijn tijd verstaan? Want de tijd is er niet, heeft een wijsgeer eens gezegd, om ze te bewenen. En de tijd die God je geeft is niet om ze te belachen. Maar de tijd die God ons geeft is om de tijd te verstaan. En wanneer zullen wij nu de tijd verstaan? De avondmaalsuren verstaan, de uren der dankzegging verstaan, begrijpt u wel? En dan zeg ik, dat doen we alleen als wij God daarin mogen ontmoeten. Dan verstaan we onze tijd. En wie dat niet kent, die kan het feitenmateriaal van den tijd als een geleerd lesje van buiten kunnen opzeggen, kan een historisch geheel geven, maar heeft zijn tijd niet gekend nog verstaan. De profeten waren daarom mensen van hun tijd en mensen van hun toekomst. Omdat ze hun tijd hebben leren verstaan. En een christen is een man van het verleden en die kent het heden en die kent ook de toekomst. Omdat hij de God van allen tijd en van alle eeuwigheid in de wereld van zijn leven en de wereld onze dagen ook ontmoet. Wanneer dat nu zo is, dat we alleen dan een uur der dankzegging kunnen leren verstaan. Als wij daar den Heer gaan ontmoeten. Dan zeg ik, hoe zullen wij nu vanavond onze God ontmoeten? Hoe zullen wij dat nu doen? Zullen wij nu met elkander de manier ontrollen gaan? En met het excelsior in het vaandel al hoger en al hoger klimmen in de uren der dankzegging. Ik vermoed dat deze of gene avondmaalganger zulke een hooggestemde drift niet zou durven en niet zou willen volgen. Wat dan? Zullen wij dan vanavond neer zitten onder den klaarboom en zeggen, ja, ach, we zijn toch maar arme stakkers. We zijn toch maar arme mensen. Wat hebben we eigenlijk verdiend? Ik geloof dat we ook dan niet op de rechte plaats zijn. Niet in dat stijgend optimisme, niet in dat klagend pessimisme, ligt de adel van het christendom en ligt de adel van ons kinderlijk geloofsleven. Maar hierin ligt de adel dat we een biddende gemeente en een biddend volk en een biddende natie kunnen zijn. En als je mij dan vraagt, wat dan de bede van dit uur kan en mag wezen en zal wezen, dan weet ik werkelijk geen schoner woord uit den Bijbel u te kunnen voorhouden dan hetgeen wat ik hier vanavond met u ga lezen. Heere, laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Als gij mij vraagt wat onze tijd, ach laat ik maar zwijgen van onze tijd. De wereld zoekt haar zelf pad wel. Maar als gij mij vraagt wat de kerk van Christus nodig heeft, nodiger dan de lucht voor uw longen, dan het brood dat gij eet, dan de pulsslag die gij voelt, als gij mij vraagt wat de kerk van Christus nodig heeft, dan zeg ik, ze heeft niet nodig dat ze zich in de breedte begint te verliezen. Dat ze in allerlei sociale acties begint mee te doen, gelijk we dat vandaag aan den dag alom kan horen, dat de kerk in de wereld al meer de sociale noden en haar sociale roeping zal moeten verstaan. Die kerk heeft niet van nodig dat ze vele gevierde kanselredenaars op haar kansel zal zien klimmen. Nee, die kerk van Christus heeft voor alle dingen van nodig dat er een biddend volk mag zijn in haar midden. Een biddend volk die de weerklank mag zijn, de echo diepte mag worden van hetgeen wat ik hier lees. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Zie, wat is Psalm 119 toch prachtiger. Dat is het alfabet, het ABC van het kinderlijk geloofsleven. Luther heeft eens gezegd, Psalm 119, dat is de Bijbel in het klein. Dat is een hof des Heren, met allerlei geboomte geplant. En je kunt aan die boom maar schudden, en telkens weer zal er weer een vrucht in de schoot vallen. Psalm 119. Broeders en zusters, daar is bijna geen standelijk leven der vrome te denken, waarvan Psalm 119 niet een weerspiegeling is. Psalm 119 spreekt u van het halleluja van het woord des Heren, van de blijdschap om den koning te dienen. Hij zingt u van Gods getuigenissen van het vreemdelingschap op aarde. Hoeveel honderden en hoeveel duizenden zijn in deze psalm op den weg naar Sion al niet getroost geworden. En nu, uit deze rijke psalm, ga ik nu dit woord met u overdenken. Laat mijn ziel leven. Het is een woord van David. Nu lees ik in de Bijbel wat de Heer zegt van zijn volk. Ik heb mij overgehouden een arm en een ellendig volk. En u zou ook willen beginnen met te vragen, behoort nu David tot zulk een arm en ellendig volk? David, daar was toch onder Israël geen groter onder de zonen dan de zoon van Isi, David. Daar is eens van hem gezongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David, meer dan enig koning Israël, is hij omringd met al het goud van het verleden. Zijn naam wordt wijd en zijt geroemd. Hij moet nu zulk een gerekend worden onder dat arme en ellendige volk. David, gij kunt u verhogen en verhakken boven al wat groot is. En nu hoor ik hier, ik zou zeggen, broeders en zusters, David was nergens groter dan toen hij zo klein kon worden onder God, dat hij leerde bidden, laat mijn ziel leven. Zie, wanneer David behoort had tot velen, ook nog in onze dagen, die zeggen, ach, je moet blijven geloven, je moet dat geloof blijven beoefenen. Je moet dat woord van God vasthouden. Je moet je eenvoudig tonen dat je een held bent in het geloofsleven. Je moet niet zo klagen, niet zo pessimistisch gestemd zijn, niet zo zwaar tillend wezen. Je zit nu eenmaal in de roeiboot van het verbond der genade. En wanneer je nu maar in die roeiboot van het verbond der genade blijft zitten en je stapt er niet uit, maar nu dan kom je immers vanzelf als wandeling aan de goede kant, dan kom je in de haven. Niet zo donker gekleurde dingen zeggen. Ach ja, wanneer je het geestelijke leven uit formules kan opbouwen, uit redeneermethoden, waar je dogma's kan stellen in al de schoonheid en de waarde van het denken, zeker dan kan men in een denkconstructie het heel ver brengen. Maar leven en uw ziel, mijn broeder en zuster, is wat anders dan denken. Hart is wat anders dan hoofd. Waar je met je hoofd bent, ben je nog niet met je hart. Heb je het wel eens meegemaakt dat je verstandelijk zegt, dat is toch niet goed en je hart kon er toch niet afblijven? Dat je struikelde waarover je verstand zei dat het een verkeerde stap was. Waar het verstand ligt, daar is het hart nog niet. Geestelijk leven is geen stuk redeneermethode die uit een logische principe kan opgebouwd worden van premissen en conclusies. Nee, geestelijk, uw ziel en de mijne is veel te groot dat zij voldaan zou kunnen worden met enkel een stuk van dogmatische redeneringen, methode, met een soort van denkconstructie, ook uit een gereformeerde dogmatiek opgebouwd. Nee, kijk, wat zou het een hongerige baten? Om die hongerige nu gaan vertellen dat er in de wereld zoveel brood is. Dat is natuurlijk waar. Maar wanneer je die hongerige zou zeggen, nu zal ik je eens precies analyseren hoe dat wordt staangesteld, dat brood. En ik zou hem voorstellen om het elkander eens na te speuren en te analyseren hoe dat brood wordt samengesteld en hoeveel voedingswaarde en hoeveel gehalte er in zulke brood. Dan zou zo'n hongerige zeggen, ja beste broer, het is wel allemaal goed en het is allemaal waar, het is allemaal juist, het is allemaal beredeneerd, maar een beetje brood zou mij meer waard zijn dan al uw geredeneer. En daarom laten wij goed bedenken, geestelijk doorleven, dat is nooit een beredeneermethode. Maar geestelijk leven is vooral een bidgestalte. Zie daar, dat allereerst. Dat moeten we goed beseffen gaan bij het overdenken van dit woord. Geestelijk leven is een bidgestalte. En als je mij vraagt wat dan de gestalte van deze bidder moet zijn, dan zeg ik wat ik hier lees als daar staat, Heere, laat mijn ziel leven. Waar is David op dat ogenblik? Toen hij dit woord bad, toen hij op deze manier zijn ziel ademtochten gaf, toen hij zijn ziel lucht gaf, toen hij in al de nood van zijn hart doorleven dit woord mocht zeggen, waar was David toen? Dat kun je zo precies lezen als je vers 176 erbij leest. Hij zegt, Heere, zegt hij, ik heb het zo slecht afgemaakt. Hij zegt, Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap, merk je wel. Hij weet wat hij voor zijn God tekort komt. Hij heeft niets over. Hij houdt geen plus, maar hij kent een minus. En u zegt die Heere, je moet eerst goed jezelf in je tekort kennen, broeder en zuster, om te weten wat de rijkdom van den Christus Gods is. God zet zijn volk eerst daar, waar ze niet de genieteling worden, om te weten hoe rijk dat ze in den Goddes verbonds mogen zijn. Calvijn heeft in zijn institutie prachtige dingen gezegd. Maar ik zeg altijd, twee zaken heeft hij het duidelijkst voor mij gezegd. En voor ieder die Calvijn heeft nagespeurd, Calvijn zegt, er zijn maar twee dingen die de wijsheid van den hemel u leert. Dat is dit. God kennen en u zelf kennen. Alle zelfkennis, broeders en zusters, die niet uit de godskennis geboren wordt, die leidt tot zelfverhoogvaardiging. tot zelfverafgoding, tot mensverheerlijking, tot de grootheid van wat we nu in de wereld van vandaag zien, waarin de mens zijn heerschappij laat zien en zijn grootheid en glorie laat doorklinken. Alle zelfkennis los van God leidt tot zelfverheerlijking. En zelfverheerlijking leidt tot zelfondergang. Maar alle zelfkennis die uit Gods kennis geboren wordt, die leidt tot zelfveroordeling en zegt: Heer, met mij ligt het niet. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. De mensen, maar tegenwoordig ook de vele kerkelijke mensen, ze noemen dat station wel, want bijvoorbeeld u eenmaal tot de idee van het gereformeerde denken, dat we de stukken kennen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar wanneer over dat stuk der ellende spreekt, dan noemen ze het wel, maar het is een soort station dat ze met de sneltrein voorbij gaan, want ze zijn liever bij een stuk van de dankbaarheid. Ze zijn nog nooit uitgestapt aan het eerste station, het tweede station, daar spreken ze van, maar het derde station, het zijn toch zulke dankbare christenen. Ik zeg: nee mensen, je moet bij het eerste station komen, het derde station te vinden hoor. Je moet weten wat het zegt hier, Heere, zegt hij. Waar God het alles wordt, het zalig al wordt, dan wordt een mens niemendal. En dan moet men niet zeggen, gelijk ik dat wel eens gehoord heb van deze en gene, ach man, als je het op deze manier preekt en als je het op deze manier zegt, dat maakt labadistisch, dat maakt dopers, dat maakt ziekelijk. Nee, dat zeg ik absoluut niet. De onmacht. Er is tweeërlei onmacht. Er is een onmacht van het ongeloof en er is een onmacht van het geloof. De onmacht van het ongeloof, dat zegt enerzijds, ja, je kan er tenslotte niks aan doen, God moet alles doen. Dan zeg ik: nee, zo is het niet, zo is het ook niet. Dat is redeneren over de onmacht. Je kan van die mensen ontmoeten die zeggen: ja, kijk eens, God moet het geven. Ja, ik ben onbekeerd, dominee, maar ik kan er ook niks aan doen. God moet me toch maar bekeren. Ik kan er niks aan doen. Ja, als je niet uitverkoren bent, dominee, moet je toch niet zalen. Wat kan je daar al? Dat is de onmacht van het ongeloof. Dat maakt van het geloof een rustbank in plaats van een knielbank. Maar de onmacht van het geloof, die redeneert niet zo. Die redeneert niet, ik ben dit en ik ben dat niet. Maar de onmacht van het geloof, dat vlucht tot een God aller genade, dat kent geen rustbank, maar dat kent een knielbank. En dat leert kennen wat hier staat in deze tekst. Hij zegt: Heere, laat mijn ziel leven. Hoort u dat goed? Wat een prachtwoord, hè? Leven. Zie, daar kunnen we over denken. Maar we kunnen het elkander niet geven. Ik denk wel eens, als je hier staat met een medicus bij een ernstige kranke, dan staat met al de wetenschap die zijn man zich eigen gemaakt heeft, dan staat de medicus even machteloos dan de leek, want hij staat daar bij dat bed van den zieke. En ja, hij kan dat leven wat verlengen misschien, hij kan de pijn wat matigen misschien, maar hij kan het leven niet in het leven houden. Want leven, dat is alleen maar uit een God des levens. Dat is te groot voor de maatstaf van het medisch denken. Leven, dat is een wondermysterie, vrienden. Leven, dat omringt ons van alle kanten. Dat spreekt ons van alle kanten toe. Dat ruist door het geboomte. Dat zingt in het woud. Dat vindt zijn weg in de zeeën. Leven klopt in uw pols en leven klopt in uw hart. En niemand van u vertelt mij vandaag aan de dag wat leven is. Een mysterie uit het mysterie. Want God is het grootste mysterie dat zich denken laat. En nu uit een levende God zal een levende ziel het leven ontvangen. Als je om het leven leert bidden. Want leven leert om leven roepen om in het leven te blijven. Een kind dat leeft, niet een dood kind, dat doet niks. Dat ligt daar. Maar een kind dat leeft, dat schrijft om het leven. En dat komt, dat is wonderlijk, en dat kind komt als schrijende tot rust. Een kind van God schrijft om het leven en komt als schrijende tot blijdschap in God. Laat mijn ziel Leven. En als er leven is, vrienden, dan spreekt dat leven voor zichzelf. Zie, wij weten allemaal wel dat wij gaarne in de preek ook over kenmerken van het leven iets willen horen. En de prediker die niet de kenmerken van het leven noemt, die wordt in den regel nogal eens spoedig aan de zijkant geschoven als een al te voorwerpelijke prediker. Inderdaad, daar stem ik u volmondig toe, daar moet ook in de prediking iets doorklinken van levenselementen. Maar wij moeten toch, wanneer we over de kenmerken van het leven spreken, heel voorzichtig daarmee omgaan. Want wij kunnen in de dingen van ons ziel doorleven toch wel eens een grote fout maken. Ik ben geen vijand van kenmerken, ook in de prediking te noemen. Maar ik ben wel een vijand daarvan om deze kenmerken als een fundatie voor het leven te noemen. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Zie, ik bedoel dit ermee te zeggen om nog duidelijker te zijn. Wanneer we alleen naar kenmerken van het leven zoeken, dan is het leven zelf niet aanwezig. Moeten we goed begrijpen. Goed begrepen. Hoe zal ik het nog duidelijker zeggen? Goed. Een drenkeling. Drenkeling. Die wordt uit het water opgehaald. Die heeft er aan de kant. Dan zeggen ze, leeft die nog? Is die dood? Dan staat er een groepje rondomheen en kijken naar de drenkeling. Wat doen ze dan? Zeggen ze, ademt die nog? Staat hij zijn oog op? Klopt zijn pols nog? Dan zoeken ze naar de kenmerken van het leven, omdat het leven zo schuil begint te gaan, vrienden. Begrijpt u wat ik bedoel? Als we zoeken naar kenmerken van het leven, dan spreekt het leven zelf nog niet. Want waar het leven zelf spreekt, broeders en zusters, dan spreekt het leven voor zichzelf. En wanneer spreekt het leven nu voor zichzelf? Wanneer zulke ziel in kinderlijke overgave zich leert kwijt worden aan den Heere. Dat is geen redeneermethode, dat is geen zoeken naar kenmerken, maar dat is eenvoudig zich kwijt worden aan God. En dan, ach, dan heb ik maar één ding, en zeg ik, Heere, gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp, leven aan uw ziel. Wat prachtig woord is dat, hè? En dat is het leven waarin het geloof spreekt. Dat geloof dat niet uit een redeneermethode opgekomen is, maar dat geloof dat in kinderlijke overgave zich met lot en weg aan den Heer kwijt mag worden. Dat heel die levenslast, met al zijn raadselen, met al zijn zuchten, met al die problematiek die ook in het geestelijk leven zo eigen is, toch zo blijde kan toevertrouwen in sterke vaderhanden. Dat is leven des geloofs. Als je mij vraagt waarin dat leven u toespreekt, dan zeg ik, dat is het leven der hopen. Want een christen die leven aan zijn ziel kent, die leeft zichzelf vooruit. Die blijft alleen maar niet in den kring der benauwing waarin hij thans verkeert. Die kijkt alleen maar niet op de dingen, op de raadsels, op de zorgen, op de lasten van het leven. Maar die heeft met Asaf geleerd, omdat het leven aan zijn ziel spreekt, om over de dingen te mogen heen kijken. En als je over de dingen heen kijkt, dan wordt het leven zo makkelijk. Als je erop kijkt, dan sta je midden in de raadselen. Maar als je er overheen kijkt, als je de toekomst doorleven mag, mijn broeder en zuster. Als je doorleven mag wat God heeft weggelegd voor die hem vrees. Ik zeg wel eens, Heere God, wat zal ik op deze wereld, waarop ik nu al zoveel jaren geleefd heb, een veel gemakkelijker leven en een veel blijmoediger leven gekend hebben, als ik wat meer de blijdschap van het hopend leven van een christen genoten had. Maar je staat soms wel zo in de tastende duif, in de raadselschriften. Het is soms zo moeilijk om God te volgen wanneer hij met ons in de raadselen gaat. Maar als het leven aan uw ziel is, mijn broeder en zuster, ah, dan ziet je over de donkerste bladzijde heen. En dan zegt je, het zal niet lang meer duren. Je hebt nog een poos geduld. Het zijn nog weinig uren. En het lijden is verhuld. En het laatste is, denk ik, het schoonste. Dat leven aan uw ziel is het leven der liefde. Liefde leven, vrienden, dat is toch moeilijk te becijferen, hè? Wat is liefde leven toch een groot geheim. Zie, u kent de drie zusters, zoals ze in de regel genoemd worden, de drie zusters. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. En de meeste van deze is de liefde. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Waarom de apostel Paulus zegt, en de meeste van die drie, de meeste. En dan heb ik zo'n wijle wel eens gehoord, misschien u ook wel, wat men zegt, ja kijk eens, de liefde alleen, die gaat mee door de poort. En daarom is die het meeste. En de hoop en het geloof, dat blijft hierachter. Ja, dat weet ik nou nog niet. Of dat nu helemaal de juiste diepgang van dit woord uit de Bijbel is. U moet eens goed opletten, want de betekenis van een woord uit de Bijbel wordt allereerst ook bepaald door het verband waarin zulk een woord is te vinden. En nu moet u dat in 1 Korinthe 13, als u de tijd hebt vanavond, nog eens bekijken. In 1 Korinthe 13 zingt de apostel het lied der liefde. Het hooglied van het Nieuw Testament, heeft men het wel eens gezegd. En wat doet hij dan eerst? Dan doet hij dit eerst, dat hij laat zien, niet wat blijft, maar wat voorbij gaat. Al had ik de talen der engelen en der mensen tezamen, en de liefde niet had ik waar met niets. Niet waar? Het zij talen zullen opgaan, zij profetie zal er niet gedaan worden. Al wat voorbij gaat, al wat voorbij gaat allemaal voorbij, zegt hij. En als je dan gesproken heeft in dat hoofdstuk over alles wat voorbij gaat, al wat voorbij is, dan komt hij aan het einde. En dan zegt hij met volle nadruk, en nu blijft, onthoudt u dat goed, ik ben alleen verantwoordelijk voor hetgeen wat er staat in de Bijbel, en niet voor wat wij daarvan maken kunnen, maar nu staat er bij hetgeen wat voorbij gaat, en nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Die blijven. Dan kan je maar niet zeggen dat die twee gaan voorbij, dat is niks. Want dat heeft hij van die andere zaken gezegd. Maar van deze drie zegt hij dat ze blijven. Maar hij zegt, al blijven ze, dan is de meeste toch van die de liefde. Waarom? Waarom? En dan zeg ik hierom. Kijk eens, in God is geen geloof. God gelooft niet. Die tot God komt, die moet geloven. Maar God gelooft niet. In God bestaat geen hoop. Geen toekomst als zodanig. Van rijkdom en vermeerdering. Van grondten en van toekomst. Want hij is in zichzelf de allervolmaakste. Maar wat God wel is, dat is liefde. En daarom, omdat God alleen liefde is, daarom is, zei de meeste. En daarom, wanneer leven aan uw ziel gekend wordt, vrienden, dan moet liefde leven Gods door uw leven aderen en door dat ganse leven spreken. Liefde is het grootste geheim van alle geestelijk doorleven. Zo hoeven wij nooit te zeggen wat het is om te geloven. Ik geloof altijd. Al geloof ik niet op dezelfde manier. Maar geloof is voor mij nog niet het kenmerk van het leven. Laat ik u dat eerlijk eens zeggen. Voor mij is het geloof nog niet het kenmerk van al wat leven aan de ziel is. Het geloof. Wel, want ik lees in mijn Bijbel. De duivelen geloven. En zij sidderen, geloven. Ik denk aan Paulus, die staat voor koning Agrippa. En dan zegt hij tot koning Agrippa, gelooft gij ook koning Agrippa de profeten? En dan zegt hij, ik weet dat gij ze gelooft. Geloof is voor mij nog niet het allervoornaamste in het ziel doorleven. Geloof is een algemeen begrip, zou ik willen zeggen. Een algemeen begrip. dat in de kerk van Christus benadrukt wordt en in de Bijbel ongetwijfeld benadrukt wordt, begrijp goed. En dat ik zeer zeker met u het volkomen eens ben dat we zonder geloof nooit in de blijdschap van het geestelijk doorleven zullen delen. Maar het gaat mij erover wat het diepste kenmerk is van leven aan uw ziel. Dan zeg ik niet het geloof en niet de hoop, maar uw liefde leven is het grootste geheim. Een geloof staat er in mijn Bijbel door de liefde werkende. Als er leven aan je ziel is, vrienden. Ach, eigenlijk is het zo. Liefde leven gaat nooit dood. Verhoudingen kunnen wel eens wat gespannen zijn, zelfs tussen man en vrouw. Dat is soms wel eens een beetje, ja, wat zal ik zeggen. Nou, het was niet zo als gisteren en eergisteren. En toch blijft het goed. Hoe komt dat? Omdat die twee mensen elkander menen. Dat komt altijd goed, vrienden. In een huwelijk waar twee harten elkander waarachtig menen, komt dat altijd goed. Niet dat het altijd couleur de roos is, verre vandaar. Dat het altijd een volkomen glansrijke overeenstemming is. Daar zijn wel eens verschillen. Ik ben ook 58 jaar getrouwd geweest. En ik weet dus nog wel iets van wat leven met elkander is. Maar het wonderen van het geval is altijd dit. Ja, je vindt elkander altijd weer. Je hebt geen haat tegenover elkander. Je blijft niet met de rug naar elkander staan. Er zijn veel huwelijken die alleen maar kapot gaan. Niet omdat er geen geld is. En omdat er geen positie is. Maar omdat er tussen deze twee mensen geen liefde is. Daarom gaat het kapot. Maar waar dat werkelijk leeft, vrienden. In het gewoon natuurlijke. Daar kunnen we alles doorstaan. Daar kunnen we dit zeggen. Gedeelde smart, dat is halve smart. En gedeelde vreugde, dat is dubbele vreugde. Als twee jonge mensen van elkander prachtig houden, dat vind ik prachtig. Dat vind ik heerlijk. Ik hou niet van die jonge mensen die de ene 14 dagen meteen in de arm slingeren en de volgende 14 dagen weer naar een andere kijken. Dat is niet een karakter, vrienden. Dat is geen karakter. Ik hou van jonge mensen waarin een karakter spreekt, waarin twee harten elkander oprecht menen en met elkander in eerbaarheid des levens een toekomstplan opbouwen. Dat zijn jonge mensen van karakter. En gelijk nu in het natuurlijk, stem u toe, dat zijn natuurlijke dingen. Maar gelijk nu in het natuurlijke, de draagwijdte van een toekomstleven is. Om wat in liefde leven hier is elkander te vinden. Zo is het ook nu in het geestelijk doorleven, waar liefde leven is. Daar is de innigste band getroffen tussen den Heeren en hem en ons. En dan is het grootste dit. Dit is zulke een eenzijdige liefde. We hebben hem lief, ja. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je bij die Petrus komt, wat heeft die Petrus wat gedaan, hè? Als er ooit een man was, die moest zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dan was het die Petrus, hè. En dan komt de Heer bij Petrus. En dan moeten ze samen elkaar ontmoeten. En dan staat er in dat Bijbel, en die is van Cephas gezien. Daarna, daar is een zekere intimiteit der liefde die niet naar buiten gedragen wordt. Wat zal er in die saamontmoeting en in die saamspreking met die Stefanus, met die Petrus, veel doorleefd zijn door Simon. En dan kan ik daarom te beter verstaan dat de heiland hem weer herstelt, zou ik zeggen, in zijn hand. Toen hij hem stelde in zijn bierschaar en dan niet vraagt, Petrus, heb je geloofd? Want Petrus had zijn geloof overboord gegooid. Maar tot hem zegt Simon, heb je me lief? En dan zegt Simon, Heer, er is veel gebeurd tussen ons beiden. Ik heb veel gedwaald. Ik heb donkere bladzijden. Maar door alles heen, hoe donker ook. En boven alles uit bleef toch mijn hart voor u kloppen. Heer, gij weet alle dingen. Dat is liefde leven. Dat is het leven der ziel. Dat ik u hier zou willen vertolken. Laat mijn ziel leven. Wanneer ik u iets van de levenszucht heb laten horen, dan wou ik nog iets vertellen over de levensbron. De levensbron. Wat is hier nu de levensbron? Ik geloof niet mis te tasten wanneer ik vanavond tot u zeggen zal, dat is de volheid van den Christus Gods uit wien het water des levens lieflijk latert. Ik lees van Abraham, dat er van hem staat, en Abraham heeft den dag van Christus gezien en die is verblijd geweest. Geloof er dan met mij niet dat ik dit woord ook van een David mag zeggen, dat hij den dag van Christus heeft gezien. En dat hij zijn tijd in het opzicht ook weer vooruit geleefd heeft. En iets van de blijdschap en de vreugde, van de grootheid van Davids grote zoon heeft ontmoet. En zelfs ook zijn psalmen heeft bezongen. En wanneer hij dat wil toestemmen vanavond, dan zeg ik, hier is David gekomen aan die levensbron die nimmer ophoudt haar water te doen vloeien. Zie, in het oosten kan het soms voorkomen dat een reiziger, uitgeput en vermoeid, brandend van dorst, zijn weg vervolgt en naar een of andere bron gaat waar hij meent water te vinden. Maar dan kan het gebeuren in het oosten dat zo'n bron weigert haar water te geven. Maar wie naar de bron van den Christus Gods gaat, vrienden, die komt nooit te vergeefs. Daar is een adem des levens uit de volheid van den God des levens waaruit wij drinken mogen. Ik lees van den Heiland dat hij is in het midden, niet alleen van het paradijs Gods, maar van den Christus God lees ik dat hij is in het midden van den troon van God. Hebben we daar wel eens over gedacht? Omdat hij is in het midden van den troon van God, daarom is hij de volheid van het leven Gods. Zie, de gemeente Gods, die staat voor den troon. De gemeente Gods staat rondom den troon. Maar de Christus Gods is midden in den troon. En midden in den troon, dat is de heerlijkheid van de heerlijkheid Gods. Van de grootheid van hem die op den troon zit. Waarin wij kunnen vinden, ik en de Vader zijn één. En daarom zeg ik, uit die bronnen die nooit ophoudt haar water te geven, brengt, wordt voortgebracht al wat u en mijn ziel van nodig heeft. De wereld biedt veel. Maar veel is niet genoeg. Het goud nog een klinken, maar het goud verliest op laatste waarde. En eer nog een groot zijn, maar eer schiet te kort. Maar het leven der ziel, dat uit een God het leven ons toespreekt, dat blijft niet alleen zijn waarde houden, maar dat wordt rijker en groter naarmate het stervensuur nadert. Laat mijn ziel leven. Er is nog een gedachte die bij mij opkomt. Hoe ontwikkelt zich dat leven? Hoe wordt dat leven onderhouden, zou ik willen zeggen? Hoe wordt dat leven der ziel gevormd? Ach, broeders en zusters, als ik daaraan denk, dan zeg ik, Heere, wat gaat ge soms raadselachtig met uw kinderen om? Wat gaat ge soms vreemd om met de liefste van uw kinderen? Zie, je kan zo'n wijle in het voorjaar, kan je een tuinman hebben die bezig is om zijn rozen te snoeien. En dan heb ik dat wel eens gezien, hoe diep dat hij insnijdt, niet in een dode tak, want die dode tak die snijdt hij af en die gooit hij weg. Maar als hij bij een levende tak is, een levende roos, dan moet u eens opletten hoe diep dat zo'n tuinman zo'n roos durft in te snijden. En hoe diep hij hem ook insnijdt, hij wordt rijker aan bloei. Verstaat u dat, vrienden? God kan soms zo diep in het leven van zijn kinderen insnijden, dat je gaat zeggen, Heere God, ach, moet ik nu die weg opheven? Moet ik nu dat kruis dragen? Moet ik nu dat verlies lijden? Moet mijn ziel nu zo leven? In stervensbenauwdheid dreigt en onder te gaan. Heere, dat gaat niet op vernieuwing van mijn leven, maar dat gaat op vernieling van mijn leven aan. Heere, wat doe je zo vreemd met me? God kan soms zo vreemd, soms zo ratelachtig, soms zo hard met zijn liefste kinderen handelen. Ik kan zo begrijpen dat die Job in het donkere van zijn lijden, in de raadselvolle diepte van dat lijdend mysterie, God begon kwijt te raken. Ga ik voorwaarts, ik zie niks meer. Ga ik achterwaarts, Ik merk niet, God kan vreemd met zijn kinderen handen en mijn broeder en zuster. Toch is het zo, uw ziel zal leven onder de tuchtigende hand van uw God, zal leven onder het snoeimes van de hemelse landbouw, zal leven, ook al gaat het over Moria, waar het zwaarste offer moet gebracht worden, zal leven, zo, gelijk ik lees van Israël. Dan moet dan Israël moet naar Kanaan, dan is er een korte weg. En dan staat er, het gaat niet langs de kortste, maar het gaat langs de langste. En God leidde het volk om. En die omweg, die bracht nader. De omweg, broeders en zusters, leert uw ziel en de mijne leven als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk gij mij leven. Zullen we dat eens samen zingen? Uit de 138ste psalm is dat het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands rams? En wat er dan verder volgt? 138 vers. Wat is psalmgezang toch schoon? Niet wanneer uw keel of stemband in beweging komt, maar schoon wanneer uw ziel wel sprekend wordt ook in het lied. Ik kan begrijpen dat hier in deze tekst staat: laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Heb u wel eens over nagedacht dat het lied onsterfelijk is? Er is een plaats waar geen lied is, maar wel, waar wel stem is. En ik zou liefst vanavond niet in schrille kleuren die plaats bij u willen oproepen. Maar het geschreeuw der wanhoop wordt gehoord van een te laat. Er is een plaats waar alles verstomt, omdat er nooit een lied klinken kan, maar de hemel onder dat wijde klankbord daarboven is er een schare waarvan ik lees en zij zongen een nieuw lied. Hoort u dat wel? Loven en leven, leven en loven, ze horen bij elkaar. Het leven is altijd welsprekend, vrienden. Altijd. Leven is nooit stom. De dood zegt niks. De dood is het negativisme. De dood ontneemt ons. Maar leven spreekt voor zichzelf. En nu moeten jullie denken dat waar wij dit loven leren, dat we dat eerst boven de sterren doen, zeker boven de sterren waar het eens zal lichten. Daar is de klank in volheid, in rijkdom, in ritme ongenevenaard. Maar hier begint, onder de sterren, dat loof. De eerste noot van het muziekblad van de hemel, waarbij de gezaligde het lied daarboven zingen, de eerste noot, die wordt hier beneden geleerd. En die eerste noot, dat is: Heere, wees mij den zondaar genadig. Genade is de eerste klank van een levend gemaakte ziel die naar het nieuwe lied daarboven zal stijgen om te zingen daarboven: gij hebt mij met genade gekroond, het nieuwe lied. Zie, ik heb altijd gezegd, het lied is wat anders dan een versje. We zeggen wel eens onder elkaar, hebben we nog een versje? Dat vind ik wel goed, begrijp mij best hoor. Maar het lied is toch wat anders. Het lied heeft veel meer inhoud. Kijk, als je mij vraagt wat maakt hij als onderscheid tussen een versje dat goed op zichzelf is en het lied, vooral het volkslied. Want het lied daarboven, vrienden, dat behoort bij dat volk daarboven. En dat volk daarboven, dat behoort bij het lied van boven. Vergeet u dat niet. Daarom noem ik dat lied waarin het loven eindigt, het volkslied. En nu een volkslied, een versje dat wordt gemaakt. Dat rijmt misschien heel aardig, dat heeft in woordklank wel aardige inhoud, maar een versje wordt gemaakt. Maar een lied, dat klinkt op, dat wordt geboren uit de ziel van een volk. U kent al ons volklied, ons volklied. Dat geboren werd in de tijd door ons Nederlandse volk, vertreden werd als in bloed en tranen, toen de martelaars vuren brandden en de brandstapels hier rookten en de pijnbanken waren aangeschroefd. Toen zong ons volk, mijn schild en mijn betrouwen, zijt gij, o God en Heer. En dat vergeten wij vandaag aan de dag nog niet. Dat zingen we vandaag aan de dag altijd nog met een zekere bezieling, zoals geen enkel ander lied door ons gezongen wordt. Ik wil u alleen maar de indruk geven dat een volkslied altijd de tonatie is uit de diepte van een volksziel dat ons ontroeren kan. Als je dat mijn schild en mijn, dan ontroert er iets. Althans, wanneer het bij u, gelijk bij mij is, dan is er iets in je ziel dat anders trilt dan bij een gewoon versje. Maar nu, zo zie ik in uw oog dat nieuwe lied daarboven. Hè. Daar is een volk dat gekocht is door het bloed van het lam. En dat zingt u het nieuwe lied. En dat is nu God, dat wil God nu loven. Gij, o lam Gods, hebt ons gehouden, gekocht met uw bloed. Dat is de echotoon, broeders en zusters, van onze avondmaalsuren van morgen. Ge hebt ons gehouden. Zie, ik zou u willen zeggen, de strijdende en de triomferende kerk is in vele dingen van elkander onderscheiden. En die ons vooruitgereisd zijn, zijn reeds daarboven. En gij kent ze niet, en ik ken ze ook. En ik heb familie in de hemel, u ook, die boven de strijd zijn, die geen klaagtoon meer laten horen, voor in het woord van de tekst, loven, totale inhoud van levens, toekomst en levenszaligheid geworden is. Ze zijn daarboven. We zijn in vele dingen van elkander onderscheiden. Als ik aan hen denk die ons vooruitgereisd zijn, die je in Christus ter ruste hebben gelegd, die onder de zangers van het nieuw Jeruzalem mogen geteld worden, dan zou ik zeggen vanavond, van de bonds des uit, wij treden nader, wij komen dichter, als van dag tot dag, en van polsdag tot polsdag, want de tijd telt af, maar de eeuwigheid telt op. Waarin we dan ook van elkander onderscheiden zijn, dat we hier nog zijn in een strijdperk van beneden, en daarboven niet meer. Hier in zijn been, dat we één zang kennen, dat we één loflied zingen, dat we één deugd prijzen. Dat is de deugd van hem, die ons kocht met zijn bloed. Hebt u wel opgemerkt in deze tekst, hoe gans personeel dit woord is? Wij spreken dikwijls veel in het meervoud. God spreekt tot u en tot mij in het enkelvoud. Er staat hier uitdrukkelijk, David zegt niet, laat onze ziel. Hij is zo gans personeel in zijn geestelijk doorleven. Broeders en zusters, wij mogen met elkander over ons geestelijk leven spreken, ongetwijfeld. Wij mogen ook wel in het meervoud over ons geestelijk leven spreken. Want er is gemeenschap der heiligen die in het meervoud staat. Maar er moeten ook tijden zijn dat we eens alleen met onze ziel zijn. En wie dat niet kent, mijn broeder of zuster, mijn vriend of vriendin. Wie dat niet kent om eens alleen met je ziel te zijn. En jezelf eens te durven aanspreken. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gij onrustig in uw lot? Mijn ziel, zegt ja, David hier. Zie, dat strikt persoonlijke moet ons telkens weer toespreken. Als we tot onszelf komen en met onszelf tot onze God komen. Ik lees van de verloren zoon dit kostelijke woord. Niet dat hij alles had doorgebracht, is het kenmerk van die verloren zoon. Dat zegt me niks. De wereld heeft straks alles doorgebracht, dat zegt niks. Maar dit is het kenmerk. Dat er staat en tot zichzelf gekomen. Ach, als een mens alleen tot zichzelf komt, is het de verloren zaak. Maar wanneer hij met zichzelf tot God komt, is het een eeuwig herwonnen zaak. Want, weet je wat zo heerlijk is? Zie, die verloren zoon mogen wat kwijt zijn. Maar die vader, die is meer kwijt. Die kijkt naar zijn kind. En die wacht op zijn kind. En die brengt hem weer thuis in het vaderhuis. Wij gaan scheiden van elkander. Ieder gaat zijn weegs. Ieder heeft zijn pad hier beneden. Eens. Wanneer de avond daalt. Wanneer het stil wordt rondom ons heen. Wanneer we alleen de reis gaan maken. Want een mens komt gans alleen te staan. Ik sprak hier over dat personele. Wel nu eens komt elk mens alleen. Weet je hoe dat komt? Als ze eens ons allen verlaten. Ik stel mij voor dat je nog een ziekbed hebt. Dat is ook nog niet zeker. Dat je nog een sterfbed hebt. Dat is ook nog niet zeker. Want er sterven tegenwoordig zoveel mensen onverwachts. En wat al auto-ongelukken. Van mensen die zo in de auto stappen. En niet thuiskomen. Die zeiden, zo laat zijn we thuis. Er is niets onzekerder dan wat we leven noemen, vrienden. Maar eenmaal... Dan gaan we alleen. Gans alleen. Weet je hoe dat komt? Omdat we dan, dat stel ik me toch altijd voor. Omdat ik dan het allermeest zal weten. Als ze nu alle mij verlaten. En ik alleen door die poort moet. Dat ik dan aan den God volzalig. Meer dan genoeg zal hebben. Meer dan genoeg. Hier is het nog maar zo. Dat wij bij tijden eens iets proeven. Uit de volheid des Heeren. Maar straks. Wanneer we alleen komen. Dan denk ik aan het woord van den Heiland. Dat hij sprak voor Johannes op Patmos. Dan ligt hij ons dood aan zijn voeten. En dan staat er. Hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei, de vrees niet, mijn broeder en zuster, gaat uw avond tegemoet. Gaat uw sterfdag tegemoet. Gaat uw laatste polsdag tegemoet. Als dood, maar zijn rechterhand legt u op ons. En dan, laat mijn ziel leven. Zij zal u loven, de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Heere God, wij danken u. Dat we over dit woord konden denken. Ach. We mogen spreken van het leven. Wij mogen denken aan het leven. Maar het leven, leven, Heer. Dat is alleen als u dan God des levens. Ach. Dat we het maar veel bij u mogen zoeken. Dat we de onmacht des geloofs leren kennen, Heere. Dan blijven wij niet ver van u vandaan. Dan redeneren wij niet over de dingen. Maar dan zeggen we, zie mij Heer, die elk moet dachten tot uw vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Heer, in u is de springbron van al wat leven is. God des levens blijft aan ons denken. En dank dat u hier vanavond zo samen waren. Wat nu komt of wat nu dreigt in elk zijn leven. Het ligt voor u aangezegd, Heren. Laten we het kinderlijk aan u mogen toevertrouwen. En laten wij bidden mogen geloven. Dat u ons niet verlaten zult als alle ons gaan verlaten. O, laat dit woord van vanavond blijven spreken. Ja, welsprekend in ons worden. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Heren, dank aan dit deel van de gemeente, aan uw kerk op aarde. Zegen de raad der gemeente. Zegen ons met elkander in elke weg waar gij ons wilt leiden en wilt van ons horen. Trouwe boodschap, vergevende al onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen met elkander. En wat zullen we anders zingen dan Psalm 119, het 88ste vers. Een leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. We zingen met 119, vers 88. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.